mogen gaan zitten. We gaan het woord vanmiddag openen in Hebreeën 3. Als je je Bijbel mee hebt, mag je hem daar openen. En vanochtend toen ik hier aankwam in de kerk, kreeg ik allemaal al geschokte reacties. Mark, wat zie jij er netjes uit? Waar staan je longline truien? Maar het komt helemaal goed. Je moet altijd een beetje onverwachts blijven, vind ik. Dus ik wil met jullie nagedenken over Hebreeën 3. En dat is in de prekenserie die we volgen vanuit deze brief aan de Hebreeën. Met als thema het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond, dat klinkt niet per se heel erg hip of modern. En misschien spreekt het ook wel niet heel erg tot de verbeelding voor je. Maar wij hebben het verlangen als sprekersteam dat deze term ons eigen wordt in de gemeente. We hebben vorig jaar een hele prekenserie vanuit Matteüs gehad over het Koninkrijk van God. En waar het Koninkrijk van God de rode lijn is in het Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen dat het verbond wat God met mensen sluit de rode lijn is door de hele Bijbel heen. Oude en Nieuwe Testament. En als wij beter begrijpen wat het nieuwe verbond inhoudt, en als wij gaan leven in en vanuit dat nieuwe verbond, dan ben ik ervan overtuigd dat we in een hele nieuwe hemelse realiteit ons gaan begeven. En dat we ook als kerk verdiept zullen worden in het kennen van God en het leven wat Hij voor ons heeft. Dus daarom willen we gaan stilstaan bij het nieuwe verbond. En Hebreeën 3 schrijft daar prachtige dingen over die eigenlijk tot de kern gaan van waar het om gaat in het nieuwe verbond dat God met ons sluit. We lezen de versen 1 tot en met 6. Er staat: u allen, heilige broeders en zusters, die deel hebben aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eerwaardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar, die getuigde van de komende openbaringen. Christus is echter trouw als zoon, die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. We zien in het Oude Testament het Oude Verbond. We zien in het Nieuwe Testament het Nieuwe Verbond. Maar in zowel het Oude als het Nieuwe Verbond is de motivatie hetzelfde. Zowel het Oude als het Nieuwe Verbond spreekt zo dat verlangen van God. Wat is dat verlangen van God? Nou, we zien het al in het allereerste begin. God schept de mens. Hij zag dat het goed was. En God wandelt iedere dag met de mens door de tuin. Gods verlangen om mensen te maken kwam voort uit zijn verlangen om te leven onder de mensen. Om in relatie met ze te staan. Om met ze te wandelen iedere dag. En we zien het ook op de laatste bladzijde van de Bijbel. Het einde der tijden. Als het hemelse Jeruzalem, de hemel zelf, neerdaalt op aarde. En er wordt gezegd, ja, eindelijk. God woont nu onder de mensen. Het is altijd Gods verlangen geweest om te leven onder de mensen, om te leven met mensen. En we zien het ook in dit Bijbelgedeelte terug, als er staat, wij vormen Gods huis. Wij zijn de plek waar God mag wonen. Wij zijn de plek waar God is. Het is altijd Gods verlangen geweest om te leven, onder de mensen om in relatie te staan tot ons. En daarom besloot God in het Oude Testament om het eerste verbond, het oude verbond, te sluiten met zijn volk via Mozes. En God bedacht een plan. De mensen hadden gezondigd. Maar zijn verlangen naar mensen was zo diep. Dat hij zei, ik sluit met jullie een verbond. En een verbond heeft twee partijen. God zei, ik zal jullie zegenen. Dat is mijn kant van het verbond. Ik zal leven onder jullie. Ik zal zijn waar jullie zijn. Maar jullie kant van het verbond is dat jullie de wet die ik jullie nu geef zullen onderhouden. Dat jullie mij zullen vereren als de enige God en lief zullen hebben boven alles. En dat je met elkaar om zal gaan op een eerlijke en liefdevolle manier. En als jullie je houden aan dat deel van het verbond, houd ik me aan mijn deel van het verbond. En dan zal ik leven onder jullie. Ik zal zijn waar jullie zijn. Maar dit verbond werd steeds opnieuw en opnieuw verbroken. Niet door God, nooit door God. Maar steeds opnieuw door de mensen. Mensen wezen God af. En steeds opnieuw bleken ze niet in staat te zijn om een relatie aan te gaan, om een relatie te onderhouden met de meest heilige God. Maar Gods hart brandde nog steeds om te leven onder de mensen, om te zijn waar wij zijn. En daarom sloot God een nieuw verbond. Een nieuw verbond door Jezus. En waar het in het oude verbond ging om twee partijen die allebei hun bijdrage moesten leveren in het verbond, God de ene helft, wij de andere helft, doet God in het nieuwe verbond alles zelf. Het enige wat wij hoeven te doen is ontvangen. We hoeven niks meer te geven, we kunnen niks geven. We mogen ontvangen. Er was eens een rijke man. Hij woonde samen met zijn zoon in een groot huis en ze hadden een enorme kunstcollectie. Overal in het huis hingen schilderijen, van Picasso tot Leonardo da Vinci en alles wat er maar tussenin zit. En ze konden samen uren kijken naar die schilderijen en vol bewondering die prachtige kunstwerken aanschouwen. Maar er brak oorlog uit in het land en die zoon die werd uitgezonden om te vechten voor zijn vaderland. En hij deed dat, maar hij kwam in deze oorlog om, terwijl hij probeerde een van zijn vrienden te redden. En zijn vader werd op de hoogte gesteld van het verlies en zijn vader rouwde voor het verlies van zijn zoon. Maar na ongeveer een maand werd er aangeklopt bij de deur van de rijke man. En de man die deed open en voor hem stond een jonge man met een enorme lijst. En de jonge man zei, meneer, u kent mij niet. Maar ik heb samen met uw zoon gevochten in de oorlog. We hebben gestreden zij aan zij. En ik was degene die gewond achterbleef. Maar uw zoon kwam terug om mij te halen en in veiligheid te brengen. En terwijl hij dat deed, werd hij geraakt door een kogel en hij stierf daar direct. Hij zei, ik weet dat het niet veel is. Maar ik wil u iets geven. Uw zoon sprak namelijk vaak over u en vertelde over uw grote liefde voor kunst. En ik ben zelf niet een hele grote kunstenaar. Maar ik denk dat uw zoon zou willen dat ik dit aan u zou geven. En hij gaf de lijst aan de vader. En de vader die keek naar de lijst en hij zag daar een portret van zijn overleden zoon. Geschilderd door de soldaat. En meteen was hij tot tranen toe ontroerd. Want de kunstenaar die had op een hele mooie manier de persoonlijkheid van zijn zoon weer kunnen geven. Hij bedankte de soldaat hartelijk en hij hing het schilderij op de beste plek in zijn huis op. En elke keer als er mensen kwamen om zijn kunstcollectie te bewonderen, nam hij ze als eerste mee naar het schilderij van zijn zoon. En dan vertelde hij er tijden over hoe bijzonder dat schilderij was en hoe mooi de persoonlijkheid van zijn zoon daarin tot uiting kwam. Maar na een tijdje overleed ook de rijke man. En er werd een veiling gehouden om de kunst in zijn huis te verkopen. Je kunt je voorstellen, van over de hele wereld kwamen rijke en zeer invloedrijke mensen, grote kunstliefhebbers, naar die veiling toe en helemaal opgewonden om de mogelijkheid dat zij misschien een van die schilderijen zouden kunnen toevoegen tot hun eigen collectie. En de schilderijen werden uitgestald en daaronder was ook dat schilderij, dat portret van zijn zoon. En de veilingmeester verhief zijn stem en hij zei: we beginnen met het verkoop, met de veiling van het portret van de zoon. Wie biedt op de zoon? En het werd muisstil. En uiteindelijk klonk er een stem: we zijn niet gekomen voor dit kunstwerk. Wij willen de grote werken zien. Maar de veilingmeester probeerde het nog een keer. Wie biedt er op dit schilderij? Wie start met de bieding? Is er iemand? 1000 euro. 500 euro dan. En iemand anders begon te roepen: sla dat schilderij toch over. Wij zijn gekomen voor de Van Goghs, voor de Rembrandts, voor de Monets. Maar de veilingmeester bleef proberen. De zoon. De zoon. Wie wil de zoon? En toen klonk er helemaal achter in de zaal een stem. Ik bied 10 euro. Ik zou wel meer willen bieden, maar het is alles wat ik heb. Het was de stem van de tuinman van de rijke man. Hij had de vader en de zoon goed gekend. En hij wilde dat schilderij graag hebben. En de veilingmeester vervolgde: 10 euro is geboden, wie biedt er meer? 20 euro, is er iemand die 20 euro biedt? En de mensen begonnen te roepen: joh, geef hem dat schilderij toch voor 10 euro. Wij zijn gekomen voor de grote meesters. Wij willen de grote werken zien. En de veilingmeester besloot: eenmaal, andermaal, verkocht voor 10 euro. En de zaal die werd onrustig. Laat ons nu dan die grote werken zien waarvoor we zijn gekomen. Maar de veilingmeester zei: sorry, beste mensen. In het geheim is mij opgedragen dat ik alleen het portret van de zoon mocht veilen. En degene die dat schilderij zou kopen, zou ook de rest van de inboedel van het huis krijgen. Erbij. Inclusief alle andere schilderijen. De man die voor de zoon ging, die kreeg alles. En daar is waar het in het nieuwe verbond precies om draait. De zoon. De zoon. Wie wil de zoon? 2000 jaar geleden stierf Jezus aan het kruis. En nog altijd klinkt die roep: de zoon, de zoon. Wie wil de zoon? En God zegt: als je mijn zoon wil, dan krijg je niet alleen hem, maar je krijgt alles erbij. Alle hemelse zegeningen, alles wat ik heb, wil ik met jou delen. Jij hebt vrij toegang tot alle hemelse zegeningen. Jij mag wonen in mijn huis en genieten van alles wat ik heb. Waar de man in dit verhaal overlijdt en een erfenis achterlaat, is onze God maar al te levend. En hij wil levend zijn erfenis delen met ons. Alle hemelse rijkdommen die God klaar heeft liggen, zijn beschikbaar voor jou en voor mij. en door Jezus is dat mogelijk geworden. Als wij ja zeggen tegen de Zoon, dan ziet God niet langer onze misstappen, onze worstelingen, ons falen in al onze pogingen om te leven voor God. Nee, hij ziet dan Jezus. Hij ziet dan de volmaaktheid van Jezus in jou. God ziet dan Jezus in jou. En dat is het supermooie begin van iedere christen. Maar waar de schrijver van de Hebreeënbrief steeds opnieuw wil wijzen, is dat leven in het nieuwe verbond veel verder gaat dan het moment van je bekering. En veel christenen die leven, die blijven staan bij het moment van hun bekering. Veel christenen zijn bezig om zekerheid te vinden over hun redding. Over hun voortbestaan ook na de dood. Maar laat me je dit vertellen. Jezus is niet aan het kruis gestorven om jou te redden uit de hel. Jezus is allereerst gestorven aan het kruis, zodat wij kunnen leven met God. Het is Gods allerdiepste verlangen van het begin van de tijden tot het einde der tijden. Het is altijd zijn verlangen geweest. We zien het overal in het woord van God terug. God wil leven onder de mensen. En hij gaf zijn Zoon zodat wij kunnen leven met hem. Laten we dan niet stilstaan bij ons moment van bekering. Maar laten we voortgaan met onze ogen op hem gericht. Laten we het leven ontvangen wat hij voor ons heeft en delen in de hemelse zegeningen die God ons geeft. Het nieuwe verbond heeft het vermogen. Het nieuwe verbond heeft het mogelijk gemaakt om Gods verlangen te verwezenlijken. Om te leven onder de mensen. En wij zijn zijn huis. Als gemeente zijn we Gods huis. Wij willen dat God hier is. Wij willen dat God hier troont. Wij willen dat God hier woont. Dat we hem hier ontmoeten elke zondag opnieuw. Dat we hem zien zoals hij is. Dat we in een diepe, intieme en liefdevolle relatie met hem mogen leven. Maar Gods huis is niet alleen collectief, maar ook individueel. En ieder hart wat gericht is op Jezus is ook een huis waar God in wil wonen. Met al zijn glorie, met al zijn heerlijkheid daalt hij neer in jouw hart. En op die manier is God niet alleen de God van zondag, maar God van maandag en van dinsdag en van woensdag. Van iedere dag van de week is het leven met hem voorhanden. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, richt dan wel je blik op Jezus. Want Jezus is de enige door wie je alles krijgt wat God voor je heeft. Kies voor de Zoon en je ontvangt het volle leven in God. Kijk dus naar hem. Let op hem. Richt je oog op hem. Als we kijken naar het Hebreeuwse woord in vers 1, waarin staat dat we onze aandacht moeten richten op Jezus, dan gaat het hier om een aandachtig, ononderbroken aanschouwen van Christus Jezus zelf. En als je dat doet, zo gefocust bent op Jezus, dan zul je zien dat Jezus veel meer is. Dat hij meer is dan Mozes. Dat hij meer is dan de wet. Dat hij meer is dan de 10 geboden. Dat hij meer is dan het oude verbond. Dat hij meer is dan de engelen, zegt Hebreeën 1. Dat hij meer is dan jou. Dat hij meer is dan mij. O, als je je ogen fixeert op Jezus, dan zul je zien dat Jezus buitengewoon mooi is. Dan zul je zien hoe machtig Jezus is. Dan zul je zien hoe groot zijn liefde is. Dan zul je zien wat voor dappere held hij is. Dan zul je zien dat Jezus wordt omkleed met heerlijkheid en glorie. O, als je je ogen fixeert op hem, dan zul je de hemel zien opengaan. Hij is de belangrijkste persoon in ons huis. Hij is de Zoon van God. Hij is onze oudste broer. En hij toont ons het hemelse leven. Als we aandachtig kijken naar hem, dan zullen we dat zien. Laten wij kijken naar Jezus. Laten we onze volle aandacht geven aan hem. En hoe doen we dat dan? Allereerst door je nieuwe identiteit te omarmen. Allereerst is dat vanuit het omarmen van je nieuwe identiteit. In vers 1 worden we opgeroepen om aandachtig te kijken naar Jezus vanuit onze identiteit als heilige broers en zussen en deelgenoten aan de hemelse roeping. Beseffen we wat deze woorden zeggen? Pakken we de diepte van deze woorden? 3 weken geleden hebben we in hoofdstuk 2 al gezien dat Jezus degene is die ons heiligt. Van binnenuit. En heilig is een van de allerdiepste woorden in de Bijbel. Heilig is God zelf. Heilig is het meest heerlijke, meest intense woord in de Bijbel om te omschrijven hoe perfect God is. Hoe volmaakt hij is. Hoe anders hij is dan mensen. En dit woord heilig wordt nu gegeven aan jou. Voel jij je heilig? Zie jij jezelf als heilig? We zijn allemaal opgegroeid in een land waar ons geleerd is door de kerk dat we zondaren zijn. En dat zelfs onze beste daden bevlekt zijn door de zonde. Maar lieve broers en zussen, Jezus heeft jou heilig gemaakt. Hij heeft jou heilig verklaard. Wij worden heiligen genoemd. Het is hoe God ons ziet. Andrew Murray, een 19e eeuwse theoloog en een van mijn allerfavorietste schrijvers, die zei eens deze bijzondere woorden. Hij zei: het onderscheid tussen Jezus en ons is groot. En we herkennen dat. Het onderscheid tussen Jezus en ons is groot. Als we kijken naar Jezus, dan zien we zoveel perfectie en zoveel schoonheid dat we ons niet te meten voelen met hem. En we zeggen dan ook vaak, als we de dingen lezen over Jezus in de Bijbel, ja, maar dat was Jezus. Wat hij kon, wat hij deed, dat kunnen wij niet, want hij is zoveel meer. En enerzijds is dat waar, maar Andrew Murray zegt vervolgens, het onderscheid tussen Jezus en ons is groot, maar de eenheid en de gelijkenis tussen Jezus en ons is nog veel groter. Het is nog veel meer. Door alle zwakheid ziet hij onze goddelijke afkomst uit God. En onze goddelijke bestemming om heilig te zijn zoals hij. En hij ziet ons als zijn geliefde broeders. Wij mogen delen in het leven wat God voor ons heeft, omdat wij net zoals Jezus heilig zijn. Wij lijken op Jezus, omdat we net zoals Jezus heilig zijn. Wij mogen leven onder dat nieuwe verbond, omdat wij door Jezus in ons heilig zijn. Jij bent een heilige broer of zus als Jezus in jou woont. En dat lijkt wel heel groot, maar dat vervolgt de schrijver ook nog eens. Je bent ook een deelgenoot aan de hemelse roeping. Dat betekent dat we leven onder een open hemel. Jezus heeft de hemel voor ons geopend. En wij hebben vrije toegang tot de troon van God. We zullen dat in de hele Hebreeënbrief terugzien. We hebben vrije toegang tot God. Wij mogen het uitroepen naar hem. We mogen voorbeden doen hier in de gemeente in vrijmoedigheid. Omdat we leven onder een geopende hemel. En alles wat van de hemel is, is voor ons. Dezelfde energie, dezelfde schoonheid, dezelfde kracht van de hemel is aan ons gegeven. Wij leven een nieuw leven vanuit de kracht van God. De kracht van de hemel onder ons. Voel jij je een heilige? Voel jij je een deelgenoot aan de hemelse roeping? Herken jij jezelf hierin? Want de Bijbel ziet je wel zo. Hoe kun jij leven met God als je jezelf ziet als een zondaar? Als je die identiteit die Jezus je geeft, niet kunt omarmen. Als we weten wie we zijn in Jezus, dan kunnen we hem zien zoals hij is. Dan kunnen we vanuit geestelijke ogen kijken naar hem. Een zondaar wordt afgeschrikt door de heiligheid van God en loopt erbij weg. Maar een heilige wordt aangetrokken door de heiligheid van Jezus en verlangt om dichter bij hem te zijn dan ooit tevoren. Heiligheid trekt heiligheid aan. Omarm je nieuwe identiteit. En het tweede is dat we naast het omarmen van onze nieuwe identiteit ook tijd mogen nemen om te geloven als we kijken naar Jezus. Want het is een opdracht. Richt je blik op hem. Kijk naar hem. Het vraagt om een keuze. Het is niet vanzelfsprekend. Het gebeurt niet vanzelf. Je ziet Jezus niet vanzelf. Nee, je moet tijd nemen. Om aandachtig, ononderbroken naar hem te kijken. En sommigen van ons die klagen, we zien zo weinig van God. We merken zo weinig van hem. Ik voel of ik ervaar zo weinig van zijn tegenwoordigheid. Maar als ik dan doorvraag, dan hoor ik mensen vaak zeggen dat ze eigenlijk ook niet of nauwelijks tijd nemen om naar Jezus te kijken. Hoe denk je dat je hem kunt zien of ervaren als je niet kijkt? Als je niet de tijd neemt om hem te aanschouwen? Als God mag wonen in je hart, als jij dicht bij God wil leven, vraag dat om een dagelijks, aandachtig, ononderbroken kijken naar Jezus. Als we onze blik op Jezus gericht houden, bekijken we het leven vanuit een hemelsperspectief. En als onze blik op Jezus vervaagt, ja, dan zien we het aardse. En dan maken we ook snel weer aardse keuzes. Voortkomend uit onze eigen belangen. Onze eigen inzichten. Elke morgen zouden we de tijd moeten nemen om te geloven. We moeten de tijd nemen om te geloven. En misschien denk je, ik geloof al. Ik geloof dat God bestaat. En dat zeggen we ook vaak. Je gelooft als je gelooft dat God bestaat. En we spreken vaak over het geloof. Als een ding. Maar geloof is niet vanzelfsprekend. Geloof komt niet vanzelf. De realiteit is zelfs dat wij aardse wezens zijn en dat we heel makkelijk ook op een aardse manier in het leven dus staan. Geloven is geestelijk. En geloven vraagt erom dat wij onze blik op Jezus werpen, dat we naar hem kijken. Omdat wij van nature aard zijn. Dus als jij niet aandachtig kijkt naar Jezus en je dag niet zo begint, dan zal je dag ook aards verlopen. En dan zul je moeites hebben, dan zul je worstelen, dan zul je twijfels hebben, dan zal God ver weg voelen, dan zal God ver weg lijken. Maar als we tijd nemen om te geloven, dan wordt ons perspectief een hemelsperspectief. En dan zien we het leven compleet anders. Dan kijken we zoals God naar dingen kijkt. En ik heb het hier nog niet eens alleen over stille tijd. Het is belangrijk dat we onze stille tijd doen. Iedere dag opnieuw, 's ochtends, 's avonds. Dat je tijd neemt om in je Bijbel te lezen, om te bidden, om God te zoeken. Maar het aandachtig kijken naar Jezus is veel meer dan een hoofdstukje uit je Bijbel lezen. Het is veel meer dan een gebedje opzeggen. Het aandachtig kijken naar Jezus is zo intens, zo gefocust, dat je er pas mee stopt als je het ziet. En als je merkt dat geloof wordt aangewakkerd in je hart. Als je merkt dat die hemelse realiteit neerdaalt in jouw hart. En het leven, je relatie, je gezin, je werk, je omstandigheden, je situaties er ineens anders beginnen uit te zien. Omdat je niet kijkt vanuit aardse ogen, maar vanuit geestelijke ogen. Neem tijd om te geloven. Ga door tot het geloof wordt aangewakkerd. En jij weet dat hij leeft, ook vandaag. En dat jij weet dat je met hem alles hebt ontvangen wat je vandaag nodig hebt. Om die dag tot een hemels succes te maken in jouw leven met God. Span je in voor jouw geloof. Neem tijd om te geloven. En ten derde en ten slotte. Kunnen we onze blik richten op Jezus. Als we volharden in hoop. Als we altijd meer verwachten dan waar we nu zijn. Vers 6 zegt dat we het huis van God vormen. Dat God dus onder ons woont, met ons leeft. Mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. En hoop klinkt vaak als een woord die we alleen gebruiken als iemand het heel moeilijk heeft en door veel ellende gaat. Als een woord van troost. Maar hoop is er ook voor degene die gelukkig zijn en met wie het goed gaat. Hoop is een Bijbels woord om ons te richten op datgene wat nog gaat komen. Hoop roept ons op om niet te blijven staan bij waar we nu zijn, maar om altijd verder te gaan. Want de Bijbel leert ons, er is altijd meer. En elke dag kan weer beter zijn dan de vorige. En elke dag mag je weer dieper gaan in je relatie met God. Verwacht altijd meer. Ik geloof dat er niet zo gevaarlijk is in je geestelijke leven dan het gevoel hebben dat je gearriveerd bent. Dat je alles al hebt ontdekt wat er te ontdekken valt. Dat de preken je niet meer raken omdat je het allemaal al een keer hebt gehoord. Dat je denkt alles te weten en op elke vraag een antwoord hebt. Ik heb het al vaak zien gebeuren in mijn jonge leven. Dat christenen vurig tot bekering komen. En vol passie achter Jezus aangaan. En tot zegen zijn voor de gemeente en voor anderen. Maar dat ze na ongeveer een jaar of 10 beginnen af te haken. Dat ze niet meer zoveel praten over Jezus, maar dat ze veel meer praten over de kerk. En het liefst wat daar niet meer goed in gaat. Dat het gaat over randzaken in de plaats van over hem. Ik zie zo vaak gebeuren dat christenen passief worden. Of kritisch. Ik heb zo vaak gezien dat mensen ook op die manier de gemeente verlaten. Wat ooit zo mooi begon, eindigt op een hele vervelende manier. En ook in de Bijbel heb ik mij herhaaldelijk gefrustreerd over zoveel geloofsmannen en geloofsvrouwen die niet goed lijken te eindigen. Zelfs de meest godvrezende koningen, priesters, profeten, die toegewijd waren aan God in hun leven en het verschil maakten in hun tijd, die dan toch op het eind van hun leven nog een grote zonde begaan of zich afkeren van God en niet goed eindigen. En ik heb vaak aan God gevraagd, waarom heeft u niet wat meer voorbeelden in de Bijbel gezet van geloofshelden die het wel halen? Gewoon ter bemoediging voor mij, dat ik het ook kan halen. Ter bemoediging voor ons als gemeente, dat wij het ook kunnen halen. En deze week sprak de Heilige Geest tot mij en hij zei, Mark, zij hadden Jezus niet. Zij leefden onder het oude verbond. En zij zijn het bewijs dat het oude verbond tekortschoot. God heeft met jou een heel nieuw verbond gesloten. Jezus is meer dan Mozes. Jezus is meer dan al die geloofshelden in de Bijbel. En in Jezus heb jij dus ook meer ontvangen dan al die geloofshelden bij elkaar. Mark, jij zult goed eindigen. Wij hebben Jezus. Wij hebben meer. Dus richt je aandacht op Hem. En juist als je al heel lang christen bent, hou je blik dan op Jezus. Ga niet naar andere dingen kijken. Je zult het verliezen. Kijk naar Jezus, wie Hij is en wie jij mag zijn in Hem, wat Hij voor je heeft, al zijn hemelse zegeningen. O, die roep klinkt vandaag nog steeds. De Zoon, wie wil de Zoon? Richt je op Hem, want met Hem heb je alles ontvangen. Is de hemel voor jou geopend? Richt je op Jezus voor het eerst. Richt je op Jezus iedere dag opnieuw. En Hij leidt ons naar een nieuw leven met God. Een leven waar God woont. Een leven waar God is onder de mensen. Een leven waar Gods diepste verlangen werkelijkheid wordt. Amen. Laten we samen bidden. Vader God, ik wil eerst gewoon een moment nemen om u te bedanken. Te bedanken voor uw verlangen, voor uw droom, voor uw passie. Die u altijd vanaf het begin der tijden al heeft gehad. Namelijk om ons lief te hebben, om te leven in een relatie met ons. En Vader, we weten dat we niet waardig zijn. We weten dat we het zo vaak hebben verpest. Vader, maar dank u wel dat u nooit verandert en dat uw verlangen nooit is opgehouden. Dank u wel dat u altijd u heeft uitgestrekt naar ons. Vader, dank u wel dat wij mogen leven met u. En dank u wel dat u zelfs uw eigen zoon gaf om dat mogelijk te maken. En Vader, tegelijk moeten we dan bekennen dat we zo weinig nog grijpen van het hemelse leven wat u voor ons heeft. Moeten we belijden dat we zo vaak aards in het leven staan. En afgaan op onze eigen inzichten, op onze eigen waarheden en op onze eigen wijsheden. Maar Vader, we willen kiezen vandaag voor het eerst of opnieuw. Om te kijken naar uw Zoon. Want Hij is het belangrijkste in uw huis. Hij heeft de hoogste plaats in uw huis. Jezus, we kijken naar u. Jezus, we willen zien wie u bent. We willen uw schoonheid aanschouwen. We willen uw liefde voelen. We willen leven uit uw kracht. Jezus, we kijken naar u. En u kent onze omstandigheden en situaties. U kent al die dingen in ons leven die ons afhouden van die blik op u. Maar we kiezen op dit moment opnieuw om te kijken naar u. Misschien zijn we al decennia lang christen. Maar praten we over randzaken in plaats van over u. We kiezen opnieuw. We willen kijken naar u. En Jezus, met u willen we die hemelse zegeningen ontvangen. Met u in ons hart willen wij leven heel dicht bij de Vader. In een liefdevolle, intieme relatie met u. Dank u wel voor alles wat u bent. En alles wat u gedaan heeft. Misschien zit jij hier vandaag wel en besef jij dat je Jezus nog niet kent. Misschien heb je wel over hem gehoord. Misschien ga je al jaren naar de kerk. Misschien ook wel niet. Maar vandaag klinkt die roep. De Zoon. De Zoon. Wie wil de Zoon? Wie wil de Zoon en met de Zoon alles wat God voor je heeft? Vandaag nodigt God jou uit om voor het eerst die keuze te maken. Of misschien om opnieuw die keuze te maken omdat je God bent kwijtgeraakt nadat je deze keuze al eerder hebt gemaakt. Dan wil ik aan je vragen, als je wil antwoorden op die vraag, de Zoon, wie wil de Zoon, om je hand hoog naar hem op te steken en te zeggen, ja, ik bied, ja. Ik wil leven met Jezus. God ziet jouw hand. Zijn er meer mensen? God ziet jouw hand. God ziet jullie handen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, u ziet de handen die omhoog zijn gegaan. Mensen die u uitnodigen, uw Zoon uitnodigen in uw hart, die ja zeggen tegen uw Zoon. En Koning Jezus, dank u wel dat u bent gestorven voor deze mensen. Dank u wel dat uw offer genoeg was. Dank u wel dat u al hun ongerechtigheid en zonde hebt vergeven. Dank u wel dat ze nieuw zijn gemaakt. Vanaf vandaag zijn jullie heiligen. Jullie zijn heilige broers en zussen. Jullie horen bij Jezus. En Heilige Geest van God, kom met uw leven in hen. Doorstroom hen op dit moment. Maak ze nieuw. Zodat zij zullen zien wat u altijd al hebt gezien. Zodat ze mogen leven in uw tegenwoordigheid. Mogen leven in uw huis. Mogen leven heel dicht bij u. Vader, dat u bij ze zal zijn al de dagen van hun leven. Geest van God, doorstroom ze. Kom in ze. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Laten we deze mensen applaus geven voor de keuze die ze maakten voor Jezus. En ik wil ook vragen of de bidders naar het kruis willen lopen. En als jij vandaag bent geraakt op een bijzondere manier door het woord, laat dan voor je bidden. Als je merkt dat je blik op Jezus vertroebeld is, laat voor je bidden. Als je merkt dat je al heel lang christen bent, maar heel veel met randzaken bezig bent en niet meer met het kennen van Jezus, laat voor je bidden. Als je net je hand hebt opgestoken, omdat jij ja wil zeggen voor Jezus, laat dan ook nog persoonlijk voor je bidden. We willen je graag opdragen, omdat de hemel open is. We hebben vrije toegang tot God. Amen. De bidders mogen heen en tijdens de aanbidding mag je ook daarheen lopen als je dat wil.
Ik verlang naar Jezus. Ik verlang naar Jezus, o mijn ziel, verhef zijn naam. Ooit droeg hij.